Evangelische christenen. In Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen in kerkinzicht en kennismaking.
Ben jij nu een Suskne en Wiskne aan het lezen, Don? Zo komt er geen podcast, hè?
Toch wel, Kiara, want dit album heeft alles te maken met ons onderwerp van vandaag.
Oké, welk album is het dan?
De Poenschepper. En het koppel dat we vandaag gaan bezoeken verdiende geld met hopen. Maar ze zijn ook veel kwijtgeraakt.
Dus we gaan het over geld hebben dan?
Nee, over zending. Wist je dat er heel wat evangelische christenen met het goede nieuws naar het buitenland trekken?
Je bedoelt op missie gaan en anderen helpen dan?
Ja, want deze poenscheppers die zijn een soort wilde weldoeners geworden.
En dat is zeker ook een album.
Heel goed geraden.
Dag Louis, bedankt om ons te willen oppikken aan het station. Want het is koud buiten en het is nog eventjes stappen wel van Tenderleeuw naar Ninove.
Ja, zeker. Het is een heel eind, dus zeker niet te voet doen. Dat raad ik niet aan.
Hoe gaat het met jou eigenlijk?
Met mij gaat het goed. Dus, het is natuurlijk een hele aanpassing geweest van terug in België te zijn. Heel dikwijls. Zeggen we van, we krijgen de cultuurschok als we in België kwamen. En de meeste mensen verwachten dat als je naar Servië gaat, dat je daar een cultuurschok hebt. Maar dat is helemaal niet waar geweest.
En voelde je misschien vandaag wat vertrouwd aan, het zo koud weer is, hè? Net als in Servië?
Ja, de winters natuurlijk zijn niet te vergelijken, maar in Servië is het natuurlijk veel kouder, zeker in de streek waar we zaten. Kunnen we temperatuur tot min 20, min 25 hebben. En dat hebben we meer in België natuurlijk. Hè.
Hoe zou jij jouzelf omschrijven?
Ja, ik ben 69 jaar ondertussen nu. Uiterlijk, ja. Dus ze denken allemaal dat ik van een Russische afkomst ben. Nogal klein en geblokt. Hè. En qua karakter, toch wel, als ik mezelf daarmee moet omschrijven, mensenlievend. Ik ben geïnteresseerd in wie mensen zijn echt. En dat is wel, denk ik, een bijzonder eigenschap. We zoeken naar het hart van de mensen. Niet naar hun uiterlijke, niet naar hun afkomst, niet naar hun kleur. Maar we willen het hart van de mensen bereiken. En van daaruit verder gaan met hen.
Dat klinkt alsof jij nogal een bezige bij bent. Maar je hebt toch de pensioengerechtigde leeftijd? Maar je bent niet echt met pensioen dan?
Ja, ik ben dus al 8 jaar op pensioen. Maar we hebben nooit stilgezeten. 7 jaar Servië. Maar toen we in België kwamen... Dus ja, het maakte feitelijk niet uit. Dus of dat het nu Roma waren of andere mensen in nood waren. Het is niet omdat we naar België gekomen zijn dat het werk gestopt is. En we doen nog altijd... Zoeken van geld, van fondsen, om het werk te kunnen verder zetten, Ginder. En we gaan natuurlijk, de bedoeling is dat we 1 of 2 keer per jaar de projecten gaan bezoeken en zien hoe dat alles goed verloopt.
Oké, we zijn hier inmiddels toegekomen in Ninove. We zullen naar binnen gaan en jouw vrouw is goeiedag zeggen, hè?
Ja, oké. Ja.
Hallo.
Hallo.
Dag Anne-Marie.
Dag Chiara, hoe gaat het?
Goed, een beetje koud.
Ja, komt erin. Hier is beter.
Hallo Annemarie.
Dag Don.
Zeg, jullie wonen hier wel heel mooi, hè? Gaan jullie hier veel gaan wandelen?
Ja, dat valt ze heel dikwijls voor, want onze dochter die sleurt ons al gemakkelijk een keer mee om heel de tour te doen. En het nodigt wel uit, want je hebt een heel mooi zicht over Ninove.
Ja, en gepensioneerden moeten ook in beweging blijven, hè?
Voilà, dat is het juist. Dat mogen we niet vergeten.
Zullen we anders even samen een frisse neus halen?
Ja, wij leiden je even rond, dat is goed.
On y va. Ja, Louis, Anne-Marie, zijn jullie eigenlijk avontuurlijk?
Ja, avontuurlijk. Geloof me dat er ergens binnenin ons wel een manneke zit die ons naar het avontuur drijft. Hè. Van mijn jonge jaren al zei mijn vrouw al tegen mij van... Ja, als we geen problemen hebben, dan zoek je wel problemen omdat je met iets aan bezig bent. Maar... Oké, dat was niet echt problemen zoeken. Dus het was een vorm van ontevredenheid. Wij hadden een goede zaak een zeker moment. Het was een bloeiende zaak. We verdienden veel geld. En toch was het niet genoeg. Het was altijd een drang naar meer. Een drang naar vernieuwing. Een drang naar verandering. Dus tot op een zeker moment dat we in conflict geraakt zijn met de boekhouder. Hè, die ons toch een aantal jaren een beetje aan het bedriegen was, als ik zo mag zeggen. Mm-hmm. En waardoor dat we in faling gegaan zijn. En dat maakte me wel heel boos uiteindelijk.
Ik hoor Louis vertellen van inderdaad wel dat jullie mensen zijn die graag op zoek gaan naar het avontuur.
Wel, het avontuurlijk. En ik moet zeggen, bij mij was het altijd zo van, ik wil niet dat het leven een sleur wordt. Ja, en daarvoor heb ik wel de gepaste man gevonden. Het is hij eigenlijk die mij mee in zijn avonturen trekt. Maar niet tegen mijn zin, dat moet ik er ook wel bij zeggen. We doen het altijd samen. En dat avontuurlijke, ja, als je veel verdient, dan kun je veel permitteren, veel reizen, veel meemaken. Maar als het dan in één keer tegenvalt, ja, dan heeft het een hele andere draai natuurlijk. En dan zie je heel je wereldje ineenstorten van status en macht. De poenscheppers, want zo zag ik het op een moment. Ik wist zelfs niet hoeveel dat een brood kostte of een kilo suiker. Ik nam geld, ik ging naar de winkel en al wat mijn hartje begeerde, ja, dat kocht ik. Tot op een moment dat Louis wel een keer de rekening maakte en ik verschoot van mijn uitgaven. Maar op dat punt had ik dus me geen zorgen te maken. En dan in één keer, ja, van de rijke, zal ik maar zeggen, kom je dan in de goot bijna terecht. Ja, en dat was wel een heel keerpunt in ons leven eigenlijk, ja. En ik zag ook dat er een leegte in ons leven gekomen was. En dat matchte niet meer met elkaar, onder elkaar ook niet op een moment.
Jullie beschouwden jullie vroeger een beetje als de poenscheppers van Suske en Wiske?
Ja, dus dat was in onze oude tijd. En dat is iets in mijn jonge jaren die heel fel was. Kan misschien een stuk van mijn opvoeding komen of van de familie waar ik ben opgegroeid. Maar macht en status was heel belangrijk in mijn jonge jaren. Ja, en het gevaar was altijd, het lukte meestal wel. Het lukte meestal wel, maar tot op een dag dat we terug alles verloren. Elke keer dus dat we iets opbouwden, kwam er wel iets op onze weg waardoor we terug alles moesten afgeven. Zowel in het materiële als nadien in het geestelijke leven.
Het is eigenlijk het moment dat veel mensen toevlucht zoeken in geloof.
Zo kun je het ook noemen, maar dat was niet geloof en niet de God waar we nu in geloven. Jammer genoeg zijn we helemaal de verkeerde kant op gegaan en het eerdere duistere gaan opzoeken. New Age tot heel zwaar occult eigenlijk. Op het moment dat je daarmee bezig bent, is dat allemaal onschuldig. En bij ons was het zoiets van, ja, oh, witte magie, zwarte magie, maar wij doen het goede. Pas op, wij zijn heel ver gegaan. Ik merkte ook dat ik Louis verloor. In de zin van, dat was precies mijn man meer. Ik zei altijd, waar is Louis? Wat zit er in u? Hij leefde ook een heel stuk niet meer op aarde. Zo altijd ergens zweven. En dat was heel moeilijk, ook in heel het gezinsleven. Hij liet echt alles aan mij over, ook de kinderen. Dus dat was wel een heel moeilijke, zware periode.
En dat leidde ons tot een punt, 2 jaar dat ik niet ben gaan werken. En dat leidde ons tot een punt in feite dat er een keuze in ons leven kwam. En dat wij iemand ontmoeten. Dus met een vraag waar ik me zeker niet op verwachtte. En dat was van, bid jij?
Dus wie kwam er dan ineens naar u de vraag stellen of jij wel eens bidt? Want dat lijkt me toch niet een voor de hand liggende vraag.
Nee. Het is te zeggen dus dat we hadden een winkeltje. Er was geen klant om binnen geweest. Hè, tot op een zeker moment de deur gaat open en staat een mevrouw. Hè, en die heeft een boekje in haar hand. En die stelde dan de vraag van, hè, dus, tot wie bidt jij? Bidt jij wel? Hè, en kent je de levende God? Hè, en achteraan op het boekje stond, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Hè, en... Maar voor mij was dat nog geen overtuiging. Hè. En ik belde naar Marie, ik zeg, ja kijk, en ik leg daaruit wat er gebeurd was. Hè. En er stond een telefoonnummer in. En dus ik bel daarna en dat was de man van die vrouw dat geweest was. Dat is een oudste in de Evangelische Kerk van Gerasbergen. En die zei van, het is goed, donderdag kan ik bij jullie komen.
En wat had hij dan te vertellen wat je nog niet wist?
Jawel, die eigenlijk dus zonder te veel uitleg te moeten geven, hebben die het evangelie in 5 punten uitgelegd.
Wat is eigenlijk het evangelie?
Het evangelie, ja. Dat is iets nieuws dat in u geboren wordt. Van het moment dat je de stap zet en zegt, ik geloof, ja, dan je moet er eigenlijk niks voor doen. Dat is het juist. Het is gewoon tot een besef komen van, ja, wie heeft hier alles gemaakt en geschapen en hoe komt dat hier allemaal? Bij mij was ook direct die leegte gevuld. Ik had ook, ja, door die beleving een nieuw leven in de zin van, ik heb nu iemand die mij nooit zal verlaten, want dat belooft God ook. Ik kan hem vertrouwen. Dus allemaal die dingen waar ik naar op zoek was, die waren in één keer allemaal compleet.
En toen besloten jullie ineens van, nu worden we christenen, evangelische christenen?
Ik denk dat dat eigenlijk voor ons onze laatste kans ook was. Wij waren zo diep gezakt eigenlijk. Veel dingen die op het spel stonden, onder andere ook ons huwelijk. De gezondheid. En ja, voor mij persoonlijk had ik zoiets van... Als ik 12 jaar was, had ik een kinderlijk geloof. Door omstandigheden afgebroken. En nu wordt dat hier allemaal mooi op een rijtje gezet voor mij. Al wat ik in mijn jeugd verloren ben, mijn kinderjaren, van afwijzing. Mijn vader die jong overleden is. Verlatenheid. Vertrouwen geschonden. Dat zocht ik. Liefde. En dat wordt mij hier nu aangeboden in de persoon van God. En ik had zoiets van, als ik dit niet geloof, dat is mijn laatste trein precies. Dan hoeft het voor mij niet meer. En zo is dat gegaan.
Je was ook gelijk zo diep gelovig?
Nee, het is een heel proces geweest uiteindelijk. Ik werd constant aangevallen op mijn verleden. Hè? En wie denk je wel dat je zei dat je nu in één keer gaat de heilige gaan uitdagen. Dus, maar dat, zo is het niet gegaan. We hebben echt dus met zijn woord en studie hè, zijn we stap voor stap vooruitgekomen.
Dus jullie zijn dan eens heel religieus geworden?
Wat is religieus, ja. Vroeger gingen we naar de kerk, omdat het een traditie was. We zijn zo opgevoed. Maar nu, gaan wij met vreugde, met plezier, gaan wij naar die dienst. Ja, wij hebben ook bepaalde, wij hebben toch ons avondmaal, waar dat we ook Jezus Christus in gedenken. Want dat is toch uiteindelijk ook iets van het evangelie, dat God zijn Zoon gezonden heeft voor ons. Dat hij op het kruis gestorven is, dat weten heel veel mensen, zeker in dit land. Maar ook dat hij opgestaan is en dat we daardoor het eeuwig leven hebben. En dat was voor mij heel belangrijk.
Veranderde dat dan, ja, jullie geloof, maar jullie leven ook?
Het is niet zo dat die problemen allemaal weggaan, maar je hebt altijd ook die zekerheid van, er is iemand die van mij houdt en mij vasthoudt. En ik kan ervan getuigen, in 2009 is onze oudste zoon overleden. En iedereen kwam bij ons en die zeiden van, hoe is dat nu mogelijk? Jullie stralen en wij zouden jullie moeten troosten, maar jij troost aan ons. Dus dat is, ja, dat is iets dat buiten nu omgaat. Dat is niet van een natuur van een mens.
Maar jullie hebben toch jullie leven over een heel andere boeg gegooid. En
ja, zeker. Dus van in het begin van onze bekeringen uiteindelijk, in 1995 was dat dus. Hè, dan lazen we in de Bijbel hè, en sprak ons altijd één ding in, ga en verkondig mijn woord. En we hadden dus van in het begin zoiets van, ja, we hebben uiteindelijk dat verlangen. Misschien dat stukje avontuur nog, van vroeger. Hè, maar toch, dit is geen avontuur meer. Hè, dus dit is in feite hè, ja, een opdracht bijna die, en in een verlangen om het te doen. En we zijn op zoek gegaan van waar kunnen we in feite over Gods woord gaan spreken.
Dus jullie wilden missionarissen worden?
Wel, dat kwam zo direct niet bij ons binnen. Maar wij gingen toen toch ja, een beetje op zoek. Van hoe kunnen we dan uw handen en voeten geven, dat idee. In het zuiden van Servië was er een evangelische kerk die wel op zoek was naar zendelingen om hen bij te staan in bepaalde taken. En vooral dan in het humanitaire werk.
En dan zijn er nog een aantal jaren van voorbereiding natuurlijk geweest. Maar uiteindelijk ja, zijn we naar Servië vertrokken in 2002.
En daarvan kunnen jullie ons nog heel veel laten zien aan foto's, denk ik.
Ja.
Dan stel ik voor dat we terug gaan naar huis en dat je dat eens gaat zien. Goed, dus we pakken de draad op. Nu zie ik hier, je hebt je computer voor je met heel veel foto's. Want in die jaren zullen heel wat plaatjes gemaakt hebben.
Ja, ja.
We kunnen mij eens laten zien en beschrijven van hoe het daar was.
Ja, wij hadden te maken dus met ja, de armste van de bevolkingsgroep. Als ik deze foto laat zien, kijk. Dus er waren, wat we nu de laatste jaren gewerkt hebben in het Servië, het Zuid-Servië, dus Leskovac, hadden we drie grote wijken. En dat's, ja, de wijken waren heel apart, want daar wonen zowel Roma die het beter hebben dan de hele armen. Maar je komt in situaties terecht, dus zij hebben niet zoals de mensen hier, ja, de Roma, de Zigeuners kennen, caravans of zo, maar zij hebben wel degelijk, ja, gebouwde huisjes, maar altijd ook ja, heel vervallen, in slechte toestand. Meestal geen dak of een voorlopig dak. Veel vocht binnenin daardoor, schimmel. Kachels die niet goed werken, die doorgebrand zijn. Geen verharde wegen. Dus minst dat het regent, op deze foto heeft het nu gesneeuwd, moeten die mensen altijd ja, door heel veel modder. De armoede is echt schrijnend.
Was dat een rommelkot?
Nee, dat is waar de mensen wonen.
Het was een huis?
Ja, dat is een huis. Kijk, dat is binnenin. Dus daar is niks van wand. Dat is een gat in het dak en de rook gaat zo naar buiten. Die mensen die stoken wat ze tegenkomen, met alle problemen van dien, van ook ja, elektriciteit, ja, dat tappen ze dikwijls af al van een ander iemand. De rekeningen worden niet betaald, dan wordt de elektriciteit afgesloten. Dikwijls ook geen water in huis.
En jullie gingen daar dan geld brengen? Of?
Nee, zo werken wij niet. Wij, in principe hebben wij nooit geld gegeven, omdat wij ook weten dat mensen niet gemakkelijk hun geld kunnen beheren. Roma hebben heel graag met elkaar op te trekken. Vandaag heb ik iets, ik nodig jou uit. En morgen heb jij iets en ik nodig jou. Dan word ik daar uitgenodigd. Maar zo gaat het geld ook snel op. Maar ze maken van de ene put een andere en dat gaat zomaar verder, ja.
Gingen jullie dan hen vertellen hoe ze moeten leven en hoe ze beter moeten leven?
Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Wij wilden daar zijn om een stukje te tonen. Wij zijn hier gekomen met een liefdevol hart, omdat God om u geeft. Dat was onze boodschap. En de een doet dat met het woord in de hand, met de Bijbel. En de andere doet dat zoals wij dan in daden. Maar ook altijd wijzende op, dat heeft God in ons leven gedaan. En het is met die motivatie die ons drijft en dat wij hier zijn. Om jullie te dienen, om jullie te helpen, om er te zijn voor jullie.
Maar wat hebben zij eraan als je zegt, ik wil tonen dat God om u geeft, als ze in de grootste armoede wonen en misschien niet eens genoeg te eten hebben of wat dan ook?
Ik denk vooral tonen dat ze evenwaardig zijn, dat ze er gewoon zijn op momenten, gelijk op deze foto. Die vrouw lag al 2-3 jaar te bed. Ze waren hadden het niet zo slecht, maar je ziet ook wel, ze hebben een kast, maar al die deuren hangen daaruit. Haar man dan, ik denk de foto ervoor, die zijn been was afgezet. En hij riskeerde van zijn tweede been ook nog te verliezen. En hij kon nog net naar haar kijken, want hij heeft hier een prothese. En dat is het. Je ziet Louis hier zitten bij hem. Ik zat bij haar op het bed. En dat was onze boodschap. Wij zijn hier voor jullie. En die continuïteit ook van die mensen te gaan bezoeken, er blijven te zijn. En dat maakt ze nieuwsgierig. Ja, maar jullie twee kleine Belgen, wat doen die gellen hier? En waarom zijn die gellen zo vriendelijk en openhartig? En waarom helpen jullie ons? En dat geeft een open deur om te vertellen, het komt niet vanuit onszelf, maar ja, wij hebben een God die om u geeft.
Na al die rijkdom die jullie vroeger hebben meegemaakt, als je dan niet het gevoel van, zie mij hier nu zitten in een hele armoedige omgeving?
Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik schaam mij nog altijd dat ik het beter heb als zij. Dat is ja een gevoel van, ik kan daar niks aan veranderen, dat weten wij ook. En soms zeiden mensen, ja, is het niet een druppel op een hete plaat? Maar zo mag je niet denken. Maar je kan niet iedereen helpen, daar hadden wij ook de middelen niet voor en dat was ook niet de bedoeling. Maar ja, het is soms moeilijk die balans te behouden van, ja, moet ik mij nu schuldig voelen of niet? Maar het geeft ook een stuk dankbaarheid naar God toe. Ja, zo van, ja, Heer, jij hebt dat bepaald dat ik in dat werelddeel en in dat landje terechtgekomen ben, maar wat doe ik er nu mee?
Zijn wij dan als christenen verantwoordelijk voor wat er in de rest van de wereld gebeurt?
Wij kunnen de wereld niet veranderen, God heeft dat in handen. Maar aan de andere kant hebben wij inderdaad wel een stuk verantwoordelijkheid, ja. Dat geloof ik, ja. Wat je kunt doen en wat je het idee hebt dat God van u vraagt, daar kun je niet langs lopen, dat moet je doen, ja.
Mis je Servië nu?
Voor een deel wel, ja. Ja, voor een deel wel.
En wat dan?
Als missionaris is dat ook altijd dubbel. Als je ginder bent, dan mist je België. En zij in België, dan mist je Servië. Je leeft met die mensen. Je maakt een vriendschapsrelatie, bouwt op na een tijd. En je kent voor een deel, openen die hun hart. Je kent hun levenssituatie. Je gaat daarin mee als er iemand sterft, als er een kindje geboren wordt. Als ze hun problemen komen vertellen. En ja, maar ook ja, de gastvrijheid. Het is niet alleen miserie. Hè. Je krijgt heel veel terug ook van blijdschap van die mensen. Samen zijn, de kerkgemeenschap, ja, de diensten.
Ze dansen altijd. Ze dansen bij een geboorte, ze dansen bij een verjaardag en ze dansen bij een overlijden. Dat is wel bijzonder. Dat is een bepaalde ingesteldheid van hen. Dus dat is iets dat hun gegeven is. Ja. Anderzijds, wat natuurlijk wel ook een moeilijk punt is voor ons, als Belgische mensen nu, als Westers denken. Hè, dus er zijn heel weinig Roma die vergaren of sparen. Dus ze leven de dag zoals hij zich aanbiedt. De doorsnee. Het zijn niet echt mensen die in de zomer gaan hout vergaren, bijvoorbeeld voor de winter. Nee, als het winter wordt, dan gaan ze op zoek naar hout.
Jullie hebben veel sneeuw gezien?
Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Hebben jullie ook veel zwarte sneeuw gezien? De tegenslagen, mislukkingen, teleurstellingen in Sendingswerk? Of is Sendingswerk iets van, het is allemaal prachtig?
Je hebt altijd de beste bedoelingen natuurlijk en je ziet de mensen ook vooruitkomen. Zeker als je iets mag delen dan van het evangelie. En je ziet dat die mensen daar kracht uitputten en hoop krijgen. En dat je dan ja, hen eigenlijk geeft wat ze nodig hebben, maar achteraf dan dat ze gewoon verdwijnen. Ja, mensen die sterven. Dat je nog ja, dacht nog een weg mee op te gaan. Mensen die profiteren. Ja. Dus mensen die je bedriegen. Mensen die je bedreigen. Dus ja, dat komt ook allemaal tegen. Maar toch altijd iets in ons dat u voortdrijft. En zegt niet bang te zijn en vertrouwen te hebben. Het komt allemaal wel goed. Want het gaat om die mensen waar God van houdt.
Ja, eigenlijk, het begrip zending, komen we dat in de Bijbel tegen?
Ja,
Dus op verschillende plaatsen in de Bijbel. Hè. Dus ga en verkondig mijn woord is al een zendingsbevel op zich. Jezus zei ook niet tegen de apostelen van blijf hier in de stadje en leg het hier allemaal uit.
Was het dan uiteindelijk toch vooral de bedoeling om die kerk daar wat groter te krijgen?
Het is niet de bedoeling om, dat is ook onze taak nog niet geweest, om mensen naar de kerk te leiden. Want dat was in het begin ook een probleem met de lokale kerk. Hè, en dat was van, zij hielpen alleen maar mensen naar de kerk kwamen. Hè, en ze hadden zoiets van, ja, jullie moeten eerst broers en zussen helpen. Maar ja, ieder mens telt, dat is ook het motto van Tierfund, van onze uitgezendorganisatie. Hè, en dus... Als wij iets op ons hart kregen om mensen te helpen, dan gingen we daar naartoe ook. En dan schatten we een beetje de situatie in. En wat is de belangrijkste hulp voor deze mensen? Sommigen hebben honger, ja, dan moet je niet afkomen, je kan een nieuwe kast kopen. Dus het is gewoon van situatie inschatten, ervoor gaan bieden, zie waar je rust in krijgt en dan gaan helpen.
Kunnen we een paar foto's bekijken misschien?
Ja.
Neem aan dat je er nog hebt.
Ja, er zijn er nog een heel aantal. Maar
vooral een paar die u echt aanspreken van, dit ja, was ons werk. Hè?
Ja. Hier, Marianne. Zo hebben we ze leren kennen. Wat staat hier? Hier. Ja. Dat is Marianne, een heel jonge vrouw. Begin de 20. Op dit moment had ze 4 kinderen, leefde echt in een heel slechte situatie. Alles vol schimmel, vol gebrand. Hier zit je zitten, hier is aan de kachel gestaan hebben. In de zomer nemen ze die weg. Haar schoonvader leefde hier, een dronkaard. En zij leefde in de plaats daarnaast met haar man, met die 4 kinderen. Dat was hier... Het hokje waar dan een kraan in stond, dat moest de badkamer voorstellen. Maar dat was niks, hè, binnenin. Een zeil voor de deur en een kraantje. Waar dat ze hun behoefte deden, dat weet ik niet.
Waar begin je dan als je zoiets ziet? Dat is niet even een kleine renovatie.
We hebben eerst geweend, als we het zagen. Want dat laat u niet onberoerd. Hè. En dan hebben we echt zoiets van, oh god... Hoe begin ik hieraan? Wat moeten we nu eerst doen? Wat is hier nu het meest noodzakelijke? En was ons werk om een project te maken daarover. Beschrijving van wat is de nood? Wat willen we doen? Wat hebben we nodig? En dan... kijk, dat was de binnenkant. Dat was de badkamer. En dan zie je hoeveel geld dat daarvoor binnenkomt voor dat project. En het eerste wat we gedaan hebben, dat is dan het dak vernieuwd. Zodanig dat het droog werd binnenin. Dus het hele dak eraf gegooid en dan allemaal zo met die platen. Een stuk geïsoleerd ook. Dat was het.
Want dit kunnen we nauwelijks een dak noemen, denk ik.
Wel, dit is al een goede bescherming ten opzichte van wat het er voordien was. Hmm. Hè? Ja, ja. Ik weet niet of dat ik... Ja, ik heb hier nog wel ergens... dat was dan binnenin hoe het eruit zag. Kijk, dat dak was helemaal ingevallen en dat rustte gewoon op die kast. Ja. Ja. Kijk, en zo sliepen ze dan in één... Ja. En dan zijn we beginnen renoveren. Ook de buitenkant dan. Zijn er dus nieuwe ramen ingekomen, een nieuwe voordeur. De muren werden beplakt, zie je. Dat is dan nu de buitenkant helemaal mooi gemaakt. Dan binnenin ook, heel alle, de wc-blok dat je zag daar juist, is dit dan geworden.
En, dat is al een verschil, ja.
Ja, en dan dus een lavabo met een boiler, een wc en dan een plek waar ze konden douchen ook.
Had je dan nooit het gevoel van waarom laat God die mensen zo arm zijn?
Nee, ik heb geen vraag te stellen naar God toe waarom bepaalde situaties in de wereld zijn. Als je juist in zijn woord gaat lezen, dan zie je van tijd, Gods plan voltrekt zich van tijd op 50 of 100 jaar. Dus wie ben ik nu voor te zeggen van, die of die leeft in zo'n situatie en de vinger naar God te gaan wijzen, van te zeggen van, ja, waarom heb je dat toegelaten? Waarom verliest die man zijn kinderen of zo? Waarom leeft hij in zo'n situatie? Waarom vragen, dat gaat ons juist deprimeren. En ik denk dat we geen waarom vragen naar God moeten stellen.
Zeg je dan tegen die mensen van, ga in God geloven en jullie leven wordt beter?
Nee, maar als de vraag gesteld wordt, dan zeggen we echt waar het op neerkomt. Je zult nog altijd problemen hebben, je zult nog altijd tegenslagen hebben, je zult nog altijd situaties meemaken. Dus, maar je staat er niet alleen voor.
Ik hoorde jullie vertellen dat jullie toch wel moeilijk hebben gehad, zowel het huwelijk als in het werk. En dat dan daar dan dat evangelie kwam, dat blijkbaar een soort van thuiskomen was. Het evangelie, is dat dan voor de mensen die het moeilijk hebben, voor de sukkelaars?
Nee hoor. Als wij onze getuigenis geven, dan sommige christenen die kijken dan zo naar ons van, wauw, wat een verhaal. En dan heb ik zoiets van, oh, wees toch blij dat je gewoon je leven verder kunnen zetten hebt zonder die pieken en die dalen. Want wij dragen wel de littekens mee. En ook mensen die niet veel meemaken, hebben God nodig. Iedereen heeft God nodig. Zo zijn wij ook geschapen uiteindelijk. En de mensen zoeken het dikwijls op de verkeerde kant. Hè. Ze gaan naar de alcohol of naar spelen. Of altijd in de sport misschien. Niet dat daar iets verkeerd aan is. Maar een mens zoekt altijd om zichzelf gelukkig te maken.
Ik hoor jou zeggen dat wij allemaal op zoek zijn naar God. Is dat zo? Is de mens op zoek naar God?
Ik denk wel onbewust, ja. Een mens zoekt altijd iets om vervulling te krijgen, maar ze weten eigenlijk niet wat dat ze zoeken tot op het moment dat je gaat geloven. Dat is met ons ook gebeurd, hè. Wij zochten ook. Maar iedereen heeft zeker God nodig.
Is geloof in dit hele verhaal dan echt het geheim? Want er zijn meer ontwikkelingswerkers dan jullie, hè?
Ja, maar het is geen geheim, het is de kracht. Het geloof is onze kracht. Om vol te houden, om nederig te blijven, om dankbaar te zijn naar God toe. En uit te kijken naar meer dan wat we zien en wat we horen. En te kunnen zeggen van, er is geen eind, maar het is alleen nog een toekomst die voor ons ligt.
Is wat jullie gedaan hebben, is dat dan een soort roeping?
Ja, dat kunnen we een roeping noemen. Ja,
hoor je God dan roepen?
Ja, hij spreekt door zijn woord. Het was gewoon iets dat in ons hart lag en we moesten het gewoon doen. Dus zonder de vraag te stellen waarom ik, we moesten het gewoon doen.
Dat klinkt alsof jullie bij elke stap God betrekken.
Ja, het is ook zo. Het is niet ons werk dat we daar gedaan hebben. Het is Gods werk. En juist, dat is een moeilijk ding geweest. Waarom heeft God ons juist onder de Roma gezonden? Het laagste in de bevolking, in de ogen van de wereld. Hè? En God zendt ons daarbij. Ik heb dat altijd als een eer aanzien. Dat God ons dat toevertrouwd heeft. Dat we daar mochten gaan werken. Dat we daar mochten gaan helpen. We mochten gaan dienen. In zijn naam uiteindelijk.
Ben je blij met het resultaat van wat je in Servië gedaan hebt?
Ja, als God maar blij is met hetgeen dat we gedaan hebben, is het goed voor mij. Dus als ik erover nadenk soms, dan dacht ik van, goh, we hadden nog zoveel meer kunnen doen in feite. Dus ik heb altijd het gevoel dat ik tekort schiet in hetgeen dat we gedaan hebben. Dus ik denk dat we nooit niet kunnen zeggen van, ik heb alles kunnen doen. Komt altijd, waar je hart naartoe gaat, komt dat altijd tekort voor het volledig te kunnen doen.
Let it shine, let it shine, let it shine.
Dit was een programma van TWR in samenwerking met Radio Maria. Wil je meer podcasts horen? Surf dan naar twr.be.